Thank you. Staat de microfoon? Ja, de microfoon staat aan, ik hoor het al. Wel, beste mensen hier in het kerkje, fijn dat u er bent vanmiddag, allemaal oud en jong. Wij hopen samen een heel fijn uurtje te beleven hier met zang, met wat medewerking, declamatie, maar ook, er zitten vier prachtige jonge meiden die gaan straks voor ons zingen, de Kids Oost, en ook co-kapitein die zal meewerken straks aan het programma. En mijn naam is Reijer Pasterkamp. Allemaal afkomstig van Urk, medewerkend, en achter het orgel zit Willem Bakker, dat mag ik natuurlijk niet vergeten. Onze Willem Bakker die altijd bereid is en altijd klaar staat om zijn medewerking te verlenen. We gaan veel zingen vanmiddag natuurlijk, want daar bent u ook voor gekomen. Ik wil beginnen met een psalm. Psalm 146, dat is lied nummer 11. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. We mogen er allemaal nog zijn vanmiddag en nog in een redelijk goede gezondheid. Daar is God voor te loven en te prijzen. Het eerste en het derde vers. In hele noten, het is wel een lied voor ritmisch, maar we doen het naar de wijze van onze organist. In hele noten. Het is nog een beetje gesleept hier, want er komen vier rolstoelen binnen. Fijn dat u er bent, daar zijn we heel erg blij mee. Dat u vanmiddag ook mee kunt genieten met dit uurtje zang. Een lied dat aansluit op Psalm 146, dat is lied nummer 15. Ruwe stormen mogen woeden, alles om me heen mag nacht zijn. Maar God zal mij behoeden als ik op hem zie en hem vertrouw. Lied nummer 15. Ruwe stormen. Ik wil u graag eerst het woord geven aan onze jonge zangers. Willen jullie voor ons twee liedjes zingen? En misschien kun je zelf even vertellen wie jullie zijn en zo. Dat zijn de Kids Oost. Ze hebben die gisteren geoefend, heb ik gehoord. Hè? En nou, we zullen zien wat er vandaag allemaal aan moois uitkomt. Ik zet de microfoon maar een klein beetje in jullie richting. Maar jullie horen het wel, applaus. Wij gaan een lied zingen, een prachtig lied, dat u allemaal denk ik wel kent. Dat is lied nummer 30. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Dat is eigenlijk in dit lied het evangelie in een notendop. Want hier gaat het om Jezus in onze plaats gestorven. Zodat voor ons de weg vrij mag komen. Lied nummer 30. En daarna gaan we luisteren naar Co-Kaptein.
Houdt u ook zo van een voorjaar? Ik vooral, omdat ik zo van vogels hou. En in voorjaar hoor je de merels zingen. En dat maakt me altijd zo blij van binnen. Als er zorgen zijn of problemen dan. Maar is het altijd een moment dat ik die merel weer hoorde. Dan kan je er weer tegenaan. Dus een merel betekent heel veel voor mij. Maar sinds kort heb ik dit gelezen. En nu is het een kleine musje geworden. En dat wou ik u graag meegeven. Er staat boven dan, zelfs het kleinste musje. Wij zeggen op Urk dan, die gewone moske. Dus zelfs het kleine musje. Musjes, kleine grauwe vogeltjes, Vroeger zag je ze in grote zwermen over de daken vliegen. En tegenwoordig zijn ze veel zeldzamer. Sinds 2004 staan ze zelfs op de rode lijst van Nederlandse broedvogels. Sinds een aantal jaren spaar ik mussen. Als ik nu denk dat ik, dat als u nog denkt dat ik kleine vogeltjes vang en in een kooitje zet, hebt u het mis. Ik zet ook geen dode mussen op, nee, ik spaar musjes. Van allerlei verschillende materialen. Glas, steen, brons, zilver, keramiek, papier. In veel cadeauwinkels kun je een groot assortiment nagemaakte beesten, leeuwen, olifanten, apen, koeien, paarden in overvloed, vogels vind je veel minder. Papegaaien en parkieten in prachtige uitbundige kleuren zijn te koop. Maar zo'n kleine grijsbruine, bijna onooglijke mus vind ik bijna nooit. Mussen zijn zeldzaam in winkels, niet de moeite waard om te verkopen. Niet mooi genoeg. Mussen, waarom zou je die sparen? In de Bijbel komen ook mussen voor. In Psalm 84 staat, zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij het jongen neerlegt. Waar hebben deze vogeltjes een huis gevonden? In deze psalm gaat het over een pelgrims die optrekken naar de stad Jeruzalem. Ze zijn op weg naar de tempel en in gedachten zien ze die al voor zich. En ze verlangen ernaar er te zijn, om de veiligheid en de beschutting te voelen en te ervaren. En ze weten, zoals die kleine vogeltjes hun nesten gemaakt hebben, in allerlei kieren en gaatjes van de tempelmuren, en zich er helemaal thuis voelen, zo mogen ook zij daar zich thuis voelen. Ook zij, de pelgrims, mogen schuilen in de tempel. Schuilen bij God, net als die kleine vogeltjes. Bij God is iedereen welkom. Ook in Matteüs 10 is er sprake van mussen. Hier gaat het juist helemaal niet over beschutting en bescherming. Hier gaat het juist over angst voor alles wat komen kan. En Jezus zendt zijn discipelen 2 aan 2 uit en waarschuwt hen dat een leerling niet beter zal vergaan dan zijn leermeester. En toch hoeven ze niet bang te zijn. Jezus gebruikt dan een heel alledaags beeld. Worden niet 2 mussen te koop aangeboden voor 1 duit? In die tijd dat dit evangeliegedeelte geschreven werd, was de mus ook wel voedsel voor de allerarmste. Er waren zo ontzettend veel en een duit was een klein geldstukje dat in omloop was. 2 mussen kreeg je voor dat kleine geldstuk. Een mus stelt dus eigenlijk niet veel voor. Laten we eerlijk zijn, ook in onze ogen stelt zo'n beestje niet veel voor. Als we van iemand zeggen dat zijn huismus is, dan bedoelen we dat niet zo positief. En heel gewoon iemand die niet zoveel presteert, bedoelen we dan. En die uitdrukking, je blij maken met een dode mus, gebruiken we als we willen zeggen dat iemand zich verheugt in iets waardeloos. 2 mussen voor 1 duit. Onbelangrijk dus. We lezen verder in Matteüs 10. Worden niet 2 mussen te koop aangeboden voor 1 duit? En niet 1 daarvan zal ter aarde vallen, zonder uw vader. Er zijn dus mussen die terechtkomen in het net van de vogelvanger en te koop aangeboden worden voor niets. Er zijn mussen die daarbij op de grond vallen en misschien wel vertrapt worden. Niets waar dus die mussen. Niet 1 daarvan zal ter aarde vallen zonder uw vader. Blijkbaar heeft God een andere maatstaf dan mensen. In Gods ogen is zelfs zo'n musje dat maar een halve duit kost waardevol. Zo waardevol dat hij bereid is mee te vallen met dat vogeltje. Als bij God zelfs zo'n klein beestje in tel is, waar maken wij ons dan zorgen over? Zou hij dan ons vergeten? Wees dan niet bevreesd, gij gaat vele mussen te boven. Zoals er mussen op de aarde vallen, zo vallen ook wij mensen soms in diepte van allerlei moeite, van lijden en van dood. Maar zoals God ondanks alles bij het vallende musje is, zo is hij zeker bij ons mensen in ons lijden. Wat er ook met ons gebeurt, wij vallen nooit uit zijn vaderlijke hand. Zoals God meevalt met de musjes, zo valt hij met ons mee. Zo groot is onze God. Kijk maar naar zijn Zoon. Kijk maar naar Jezus. Over hem lezen we dat hij ons lijden wil dragen. Uit de hoge hemel is hij als het ware gevallen om onze val te breken. Zo is God bij mensen. In Christus schaamt hij zich er niet voor om met ons mee te vallen. Zo is God. Zijn hiermee dan ook al onze vragen beantwoord? We willen zo graag weten waarom er zoveel verdrietige dingen gebeuren. Waarom lijkt het soms of God ons laat vallen? Of God zich niet met ons bemoeit? Waarom eindigen mensen hun leven soms in een verpleeghuis? Waarom sterven er ook jonge kinderen en mensen in de kracht van hun leven? Wat zou ik graag een antwoord hebben op al dit soort vragen? In het Bijbelboek Job worden dezelfde vragen gesteld. Job roept God de verantwoording voor al het leed dat hem is aangedaan. Maar dan laat God aan Job zien hoe klein hij is. Veel te klein om Gods wegen te doorgronden. Het enige wat Job dan nog kan doen, is zijn hand op zijn mond leggen. Bonhoeffer, een Duitse theoloog die zich in de Tweede Wereldoorlog tegen Hitler's ideeën verzette en dus gevangen genomen werd, schreef vlak voor zijn dood, vanuit de gevangenis: ik geloof dat God uit alles, ook uit het slechtste, iets goed kan en wil ontstaan. Laten ontstaan. Hiervoor heeft hij mensen nodig die met alles een voordeel doen. Ik geloof dat God ons in moeilijke situaties zoveel weerstandsvermogen geeft als we nodig hebben. Maar hij geeft het niet vooraf, opdat wij niet op onszelf, maar op hem vertrouwen. God vertrouwen zonder hem te begrijpen, wat is dat soms moeilijk. En waarom spaart iemand musjes? Ik zou u nog steeds een antwoord geven op die vraag. Steeds weer als ik naar die musjes kijk, weet ik, diep in mijn hart, God was en is erbij. Bij alles wat er in mijn leven gebeurde en nog gebeuren zal. Een enorme bemoediging. Gods liefde is als een altijd open woning. Bij hem mag ik wonen. Bij hem mag ik schuilen. En als ik val, als ik bang ben om te pletter te vallen, dan, zelfs dan, vangt hij me op, om daar steeds weer aan herinnerd te worden. Daarom spaar ik musjes. Dan wil ik graag met u zingen, Psalm 84 en dan het tweede vers ervan: zelfs vindt de mus een uizel weer. Ja, lied 5 is het. Lied 5.
Wij willen graag weer naar jullie luisteren. En als jullie dan één lied zingen, dan kunnen jullie straks nog een keer een lied zingen. Ik vraag net of ze niet even op je stoel moet gaan staan, maar dat wil ze niet. Dus kom dan maar even hier staan, dan kan iedereen je toch een beetje zien. Ja? Oké. Goed dicht tegen je mond houden, hè? Oké.
Als de lucht wijd, wijd, wijd als het waterblauw, is Jezus' liefde voor jou en mij. Het is zo diep, diep, diep als de zee. Hoog, hoog, hoog als de lucht wijd, wijd, wijd als het waterblauw, is Jezus' liefde voor jou. Diep, diep als de zee, hoog, hoog, hoog als de lucht, wijd, wijd, wijd als het waterblauw, is Jezus' liefde voor jou en mij. Het is zo diep, diep, diep als de zee. Hoog, hoog, hoog als de lucht. Wijd, wijd, wijd als het waterblauw. Is Jezus' liefde voor jou.
Nou, ze heeft het prachtig gezongen. Lied 71. Veilig in Jezus' armen. 71. Dat gaan we samen zingen. Ik wil vanmiddag met u en met jullie eens eventjes over iets nadenken wat we allemaal hebben. Onze tong. En dat is een lastig stukje van ons lichaam. Ik lees een tekst uit de Bijbel die gaat over de tong. Daar staat dit in Jacobus, want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren, worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur. Maar de tong kan niemand bedwingen. Ik weet niet of je ze nog hebt. Ik bedoel de liefdesbrieven van vroeger. Ik heb er nog een paar. Dat is heel lang geleden. Toen kreeg ik van mijn vrouw, misschien zit ze op dit ogenblik wel mee te luisteren. Ze weet helemaal niet wat ik zeggen zal natuurlijk. Maar toen kreeg ik van mijn vrouw prachtige liefdesbrieven. En als ik ze nu teruglees, dan staat erin, je bent voor mij de mooiste van heel Urk, ja, van de hele wereld. Toen ik vanmorgen in de spiegel keek, ja, hier wordt al gekucht voorin, toen leek het toch wel een beetje anders. Maar ik kan me nog herinneren wat het toen met me deed. En ik heb zulke brieven natuurlijk ook aan mijn vrouw geschreven. En die eenvoudige woorden die je toen schreef en ontving, die hebben geweldig veel met je gedaan. Wat kan taal iets prachtigs zijn? Je kan met taal, kun je een paradijs maken. Je kan met iemand spreken dat hij weer helemaal opveert in zijn leven. Wat kan een goede preek, wat kan een goed woord, wat kan een goede brief, een kaartje in de vakantie, wat kan die veel met je doen? Ik kwam laatst bij een mevrouw, die was net uit het ziekenhuis gekomen. En het eerste wat ze me liet zien toen ik binnenkwam, dat was een plastic zak met kaarten. Kijk, zei ze, zoveel heb ik er gehad. En wat kan dan zo'n eenvoudig woord als je daar in zo'n ziekenhuis ligt en je bent zo groot, hè, in dat ziekenhuis. Wat kan dan zo'n eenvoudig woord iets geweldigs met je doen? Wat kan een goed woord, op zijn tijd gesproken, wat kan je dat geweldig bemoedigen. Er staat in de Bijbel als Jezus zegt, ik was in de gevangenis. Ik was in de gevangenis en toen heb je me opgezocht. Dat betekent niet alleen de letterlijke gevangenis, dat je achter de sloten zit, maar dat kan ook een geestelijke gevangenis zijn. Opgesloten in jezelf, in je verdriet, en je zorgen en je uitzichtloosheid. En wat is het dan heerlijk als er iemand langskomt die dat woord spreekt, dat die deur van je huis, die deur van je bovenkamer, van je hart, weer een klein stukje open gaat. Dat de gevangenis waarin je zit geopend wordt. Woorden. Ze kunnen een paradijs maken. Een bemoediging. Een schouderklopje. Maar aan de andere kant, wat kunnen woorden ook geweldig een mens verwonden. Wij kennen in de Nederlandse taal een uitdrukking, een woord kan een zwaard worden. En woorden kunnen doden. En er zijn heel veel mensen die juist door de woorden die gesproken zijn tegen ze vroeger en nu verslagen zijn. Murf zijn. Er niet meer uitkomen. Wat moeten we geweldig op onze woorden letten. En u zegt Jacobus, dat woord wat we gelezen hebben in de Bijbel, nou komt uit diezelfde mond, komt Psalm 84 voort, die we net gezongen hebben. Psalm 146. Die prachtige woorden die we samen zingen voor elkaar, maar ook voor de Heere. En uit diezelfde mond komt ook vervloeking voort. Komen ook verwensingen voort. En dat mag, zegt hij, mijn broeders en mijn zusters, niet zo zijn. Ik wil u vanmiddag oproepen in de naam van de Heere om te letten op wat wij zeggen. Want een woord is zomaar gesproken. En een woord kan zomaar verwonden. pas op wat u zegt. Socrates, misschien hebt u die naam wel eens gehoord, die leefde ver voor Christus. Een Griekse wijsgeer. Er kwam eens iemand bij Socrates en die zei, Socrates, Socrates, ik moet je wat vertellen. Stop eens even. En Socrates stopte. En hij zei, moet je mij echt iets heel belangrijks vertellen? En hij zei, ja, ja. Oh, zei Socrates, maar voordat je het nou gaat vertellen, wil je dan eerst even de 3 zeven toepassen? Ik steek nu een zeef, een ouderwetse meelzeef, omhoog voor de mensen die meeluisteren. Zo'n zeef had mijn vrouw nog in het kastje. Hij zei, heb je de 3 zeven toegepast? 3 zeven, zei de man geïrriteerd. Ja, zei. De eerste zeef. Is het waar wat je me gaat vertellen? Weet je het zeker? Nou ja, ik heb het van de buurman die er tegenover woont en die heeft het zelf gezien. Nee, dat vraag ik niet. Ik vraag of je zeker weet dat het waar is wat je me gaat vertellen. Heb je de man of de vrouw zelf gesproken? Nou ja, ja. En de tweede zeef, zei Socrates. Is het nou ten goede of ten kwade wat je me gaat vertellen van de persoon? Oei. Oei. We hebben meestal onze verhalen ten kwade. De man sloeg zijn ogen neer. En de derde zeef, zei Socrates, heb je die ook toegepast? Is het nodig dat je het mij vertelt? Moet ik het per se weten? U begrijpt wel dat er van dat verhaal niets meer terecht kwam. De 3 zeven. Socrates die had niets met Christus te maken, maar het had zo in de Bijbel kunnen staan. Jacobus had het er zo bij kunnen schrijven. Als we die 3 zeven nou eens toepasten in ons leven. Niet alleen wij hier op Urk. Want buiten Urk is het net als op Urk. We mogen graag elkaar iets vertellen. En het liefst ten kwade. Als je in God gelooft. Als je Christus wilt volgen. Dan moet je maar meer zwijgen. Dan spreken. En als het spreken is. Laat het dan alsjeblieft ten goede zijn. We gaan samen een lied zingen. En ik wil aan u vragen om een lied te noemen. Wie heeft, wat zegt u? 43 willen we samen zingen. We zingen daarvan het eerste en het derde lied. 1 en 3. Niet alle 4 dus, maar 1 en 3.
boven dit stukje staat, je wordt vastgehouden. In de aanleiding van de tekst, in de oude vertaling staat in Psalm 73, vers 23, ik zal dan gedurig bij u zijn, gij hebt mijn rechterhand gevat. En in het boek staat, toch zal ik altijd bij u blijven, want u houdt mij stevig vast. Je wordt vastgehouden. Het gedrag van onze handen heeft een eigen taal. Je kunt er alle kanten mee uit. Ieder gebruik van de hand is veelzeggend. De moeder die haar kind streelt, de omarming van twee verliefde mensen, de klap die de een de ander geeft, de handbeweging waarmee men elkaar uit de verte groet, de gevouwen handen bij het gebed, handen die stelen, het applaudisseren na een toespraak, handen die moorden, handen die zich wassen in onschuld. Veelzeggend is de taal van Jezus' handen. Als je aan zijn handen denkt, denk je allereerst aan twee doorboorde handen. Handen die om onze schuld genageld werden aan het kruis. Maar zelfs ver voor die kruisiging was de taal van zijn handen indrukwekkend. Als Jezus mensen ontmoette, dan raakte hij hen aan. Nooit bleef hij op een afstand staan, om zo vanuit de verte hen toe te spreken. Nee, hij trad op hen toe, omarmde hen of legde zijn hand op hen. Jezus raakte zieken bewust aan. Hij raakte melaatsen aan. Doden legde hij zijn hand op. Hij maakte echt vuile handen. En zoiets was je niet meer even af. Vuile handen voor een ander. Zijn handen en mijn handen. Een wereld van verschil. En toch houdt hij mijn hand vast. Nou wou ik graag zingen lied 31 en dan 1 en 3.
Nou, we luisteren graag nog een keer naar de Oost Kids. We gaan samen zingen het lied De Heer is mijn herder. Dat is lied 25. De Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust. Op de valreep nog even de tong. Er was een buurman. Klein verhaaltje. En die buurman, die had een verschrikkelijke ruzie gekregen met zijn andere buurman. En het was niet de eerste keer. Hij had hem zo geïrriteerd. Het was al vaker voorgekomen, hij had er iets van gezegd en weer was het gebeurd. En nu was hij zo verschrikkelijk door het lint gegaan, dat hij dacht, hoe kan ik die buurman nou eens een keer eens en voor altijd treffen? Wat deed hij? Hij ging het dorp in. En hij vertelde over zijn buurman een verschrikkelijke roddel. Heb je het gehoord, zei hij, die buurman van mij, die is met een andere vrouw. Het ging erin als koek. En de een zei, nou, ik had altijd al gedacht. En de ander zei, nou, ik verbaas me erover. Die man is ouderling geweest, zegt, dat kan toch niet. En ben de mum van tijd, wist het hele dorp ervan. Een week later. Hij kon maar niet slapen. De eerste nacht had hij liggen woelen. En hij dacht, wat heb ik gedaan? Verschrikkelijk zeg. Ik heb van mijn buurman iets verteld wat helemaal niet waar is en nu praat een hele dorp erover. En hij sliep nog een nacht niet. En toen dacht hij, weet je wat ik doe? Ik ga naar mijn buurman toe. En hij ging naar zijn buurman en zei, buur, ik heb iets verschrikkelijks gedaan. Ik heb een roddel over je verteld door het hele dorp, omdat ik zo boos op je was. Ja, zei die buurman. Ik heb het al gehoord. En hij zei tegen hem. Ik lig er al 2 nachten wakker van. Kun je het me alsjeblieft vergeven? Toen zei die buurman. Nou ja. Als je het me zo vraagt. Dan wil ik het je natuurlijk van harte vergeven. Maar, zei die. En toen greep hij een kussen. En dat scheurde hij open. En toen pakte hij uit dat kussen allemaal veertjes en die gooide hij zo de lucht in. Met de wind mee. Die veertjes die dwarrelden weg met de wind. En toen zei hij, weet je wat nou zo erg is? Ik vergeef het je. Maar die veertjes, die krijg je nooit meer terug in het kussen. Wat verteld is, is verteld. En jaren later, ook al ontken je het aan alle kanten, ook al zegt die buurman, ik heb verkeerd gedaan, wat schrijft hij het in de krant? Die veertjes kom je jaren later nog tegen. Oh ja, dat is die man van dat en dat, van zus en zo. Wilt u oppassen met die veertjes? Want je krijgt ze niet meer terug. Een woord is zomaar gesproken. Een verhaaltje is zomaar verteld. Maar je krijgt het niet meer terug. Het blijft altijd hangen. Wees voorzichtig met uw tong. Wij zingen tenslotte van dit uurtje een kinderlied. Ik ben jullie een beetje vergeten. Jullie mogen het nu zelf zeggen. Grootmoe mag het uitzoeken. 35, nou dat dacht ik ook al, ja. 35, die gaan we zingen. Het kinderlied als besluit van dit uurtje. wil in ieder bedanken. Willem Bakker achter de orgel, co-kapitein, voor haar goed gesproken woorden. En ook de kids Oost. Fijn dat jullie er waren. Prachtig gezongen. Dank jullie heel hartelijk. Mocht u een veertje mee willen nemen. Soms kan één veertje je behoeden voor heel veel verkeerde dingen. Zomaar in een fotootje gestoken of zo, of in een boekje. Ze liggen hier en als het te weinig is, dat hele kussen zit nog vol. Dus u kunt er rustig één of twee pakken, dat u dat meeneemt als een herinnering. Fijn dat u er was. Ook morgen hopen wij hier weer te zijn. U bent van harte welkom en vergeet bij de uitgang niet een kleine bijdrage voor de onkosten. Dank u wel.
Thank you.
Isaac.
Wat dood is in schoon, Isaac. Dat is wat ik met je weet.
Geweldig.
En dan komen we
weer. Ik heb ook een keer zijn.